fresh car wash, we still put your hands in the Jeep. Use your etiquette and bring sand to the beach. Been all around the world to keep running. Shorty wanna hold my hand, it ain't nothing. Ryan said if it's worth time to say something. And when they tell me I'm out my mind, I ain't budging. Yeah, I'm sorry if I'm so overzealous, cause I ain't got no energy like you on this planet. So yeah, just put your number in my hand, yeah. And I'ma put that bitch with fan mail, you dig me?
Come on now, hold up.
Smoke that.
Come on, don't stop to
hold
it. Baby, you got to hold on.
Yeah.
Smoke that.
Really good, nice to meet you. Maybe we can smoke a little Indonesia. We can shake up the world like a GOC. Your love song so strong, you don't need no feats. No, roll a Jimmy up and spark it last. Keep it never hit me in my heart that fast. I watch it burn whoever start that gas. The road to love, baby, you either gonna park or crash. It's muscle memory, walking down similar paths. I feel the energy, maybe that's the way that I'm feeling from all this energy. I'm way, way bigger than what they tend to be. And you could be my Mary Monroe, I'm John Kennedy, you know it. You feel it? Cause I ain't feel this rhythm in a minute. Get it faded till we fall. Got an arch it, so I hit it with a spring, so I'm a fall.
The importance of being Barry.
Te zien in het Hartmuseum.
Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
Op 24, 25 en 26 juli.
Kaarten bestellen op barryschevens.nl. Doorgaan. Vooral doorgaan.
You're a natural.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Ja, Piet Gaarthuis is vandaag onze zomergast. De aanleiding om hem als zomergast te verwelkomen is zijn uitzonderlijke inzet voor het zichtbaar maken van kunstenaars die lijden aan ME, oftewel het myalgische encefalomyelitis. Vroeger zeiden we chronisch vermoeidheidssyndroom, maar dat mag niet meer. Dat ga jij straks allemaal uitleggen. In mei van dit jaar was er een eenmalige positie, en we hopen dat het er veel meer worden, in het Treehouse op de NDSM-werf in Amsterdam. Hier werd het werk getoond van een aantal kunstenaars die aan ME lijden. En sommigen al meer dan 20 jaar. Sommigen al 49 jaar, jouw partner. Het was een compositie van fotografie, video en schilderkunst en ook dichtkunst. Van mannen, vrouwen en ook kinderen. Heel aangrijpend. Het zijn allemaal kunstenaars op hoog professioneel niveau. Alleen kunnen ze hun werk vaak niet aan de man brengen, omdat ze daar de energie en de middelen niet voor hebben. Ze zijn niet depressief. Integendeel, ze zijn krachtig en inventief en creatief. Maar ze missen het circuit en dus de energie om hun kunst aan de man te brengen. Waardoor hun werk eigenlijk nooit getoond kan worden. En juist in hun werk vertellen zij het verhaal van hun aandoening en de complexiteit daarvan. Gaarthuis wilde laten zien en ook in de toekomst laten zien dat deze getalenteerde mensen, deze kunstenaars, behalve chronisch en ernstig ziek, ook energiek en vol levenslust zijn. Samen met zijn partner Masha Delena organiseerde hij deze expositie. Alle bijdragende kunstenaars konden niet geïnterviewd worden, omdat dat te veel stress en prikkels geeft, daardoor te uitputtend is, en zo konden ze ook niet op de opening zijn, omdat ze dan weken zieker zouden zijn. Elke kleine inspanning geeft soms wekenlang ziekte. Het resultaat was een verbluffend en imponerend mozaïek van verschillende kunstvormen die het verhaal vertellen van de ziekte. De ziekte speelt zich voornamelijk af achter gesloten deuren en vaak in diepe, diepe, diepe eenzaamheid. Mensen met ME voelen zich nog steeds genegeerd of monddood gemaakt. Ons zorgsysteem is vooral gericht op duidelijke diagnoses met snelle interventies en resultaten. Deze expositie was en is een pleidooi voor bekendheid en erkenning, zowel van de ziekte als van de kunstenaars. In de uitzending zal Piet Gaarthuis ons meenemen in het verhaal van de afzonderlijke kunstenaars, hun werk en de mogelijkheden verkennen om de expositie een reizende tentoonstelling te laten zijn, zodat het niet bij dit eenmalige evenement zal blijven.
The sky is just as blue as your eyes. You're such a beautiful baby. I'm holding you in my arms and then you're smiling so warm. You're such a beautiful baby. Everything's brand new to you. You cannot think of something else to do. Staring at the sky and being my precious love. Everything's brand new to you. You cannot think of something else to do. Staring at the sky and being my precious love. And being my precious love. Oh. And being my precious love.
Ja, Piet, Céline Korstjes, je hebt deze muziek uitgekozen. Waarom? Vertel.
Dit heb ik uitgekozen. Welkom allemaal. Dankjewel voor de introductie ook. Dus ik ben Piet Gaarthuis. Ik heb dit uitgekozen omdat Céline enkele jaren geleden is overleden. Als gevolg van euthanasie. Na heel lang aan ME te hebben geleden. Zij kreeg dat ongeveer op haar 16e, denk ik, in haar tienertijd. Zij is op 32-jarige leeftijd, heeft ze dus besloten om uit het leven te stappen. Zij was een zeer getalenteerde zangeres. Dus heb ik samen met haar vader heb ik gevraagd of hij een lied van haar, dit heeft ze zelf geschreven en zelf gezongen toen ze dat nog kon. Heb ik ook gekozen omdat dit een van de manieren is die we ook met Ongebroken, de tentoonstelling, wilden laten zien. Is dat de mensen die aan deze ziekte lijden zeer getalenteerd zijn, zeer levenskrachtig, zeer wilskrachtig. Een enorme drive hebben om datgene te doen wat ze toch ook kunnen. Dus ME is een zeer invaliderende ziekte. Maar binnen die invaliditeit kunnen ze nog steeds heel veel. En dat wordt wel eens vergeten. Dus we willen niet laten zien dat hoe zielig het is. Hoewel dat natuurlijk wel zo is. Maar ook dat te laten zien door de capaciteiten die ze ook hebben. En daar moeten we soms ook naar kijken. Vandaar dat we het noemden Ongebroken.
Ja, prachtig lied. Was het bij haar ook zo dat ze pas nadat ze euthanasie ging plegen... Dus vanaf het moment dat ze besloot om toch een einde aan haar leven te willen maken, dat er toen pas echte interesse en belangstelling kwam? Of was dat bij iemand anders? Wat je vertelde dat in het voorgesprek, was dat ook bij haar?
Dat was bij haar en dat viel mij dus het meest op. Want het verhaal wat ik hoorde van haar is, want ik heb haar zelf natuurlijk nooit ontmoet, is dat de ziekte wordt genegeerd door de medische wetenschap, door de medische professie. Dat al die jaren is zij dus slechter geworden en op het moment en geïsoleerd geraakt, gelukkig met een liefhebbende familie. En zij vertelde dus dat op het moment dat zij aan de euthanasie aanvroeg, dat zij toen pas door de medische professie serieus werd genomen. En toen kwamen pas de artsen om haar heen, zo van, weet je dat wel zeker, wat wil je en hoe gaat het dan? En daarvoor was dat eigenlijk niet het geval. Ja. Dus dat is het tragische.
Ja. Daar komen we straks op terug, als we echt wat dieper op de ziekte nog ingaan. Maar nu over Ongebroken. Voor ons ligt een fantastische mooie brochure. Jij hebt met een immense wilskracht en met behulp van jouw partner Marcia, heb jij deze tentoonstelling gemaakt. Zou jij willen vertellen wie de kunstenaars zijn en wat voor kunst ze maken?
Ik kan dat proberen.
Ja,
om dat te doen. We hebben dus...
Ook omdat ze het zelf niet kunnen vertellen.
Dat ze het zelf heel moeilijk kunnen vertellen. Ze kunnen zelf ook niemand zien. Ze kunnen zelf ook niet vaak geen mensen ontmoeten. We hebben gekozen voor verschillende kunstenaars met verschillende uitingsvormen. Dus dat is Masha met grote schilderijen.
Ja, fantastisch kleurrijk, enorm.
Die haar verhalen vertelt via symboliek en kleuren en de intensiteit. De intensiteit komt door de kleur en het verhaal naar voren. Door de portretten van Ilse Schauke. Die maakt portretten van dames. We hadden een prachtige wand met heel veel van haar twee wanden eigenlijk, van haar portretten. Die op een feerieke manier haar tekeningen maakt met een heel klein lichtje. Omdat ze, dat is het enige wat ze nog kan.
Met haar telefoon, hè?
Met haar telefoon. Dus het zwakste licht van haar telefoon. Ze was schilderes, maar ze kan nu alleen maar dat soort tekeningen maken.
Dus bij het lichtje van de telefoon?
Met het zwakste lichtje van de telefoon kan ze dat. En alleen als ze goed is. Ja, dus als ze iets slechte tijd heeft, kan ze dat ook niet. Daarnaast, Aniel van der Zee is ook geïnterviewd door Trouw tijdens de expositie. Die was een ex-balletdanser en die maakt nu, die is ook al jaren geïsoleerd in een donkere leeftijd.
Meer dan 20 jaar, hè?
Hij is nu 20 jaar, net 20 jaar ziek. En ik weet niet hoe lang hij nu al in het donker leeft, maar een jaar of 10, denk ik. En hij ziet dus maar één persoon per jaar kan hij ontmoeten.
Eén
gemiddeld,
persoon per
gemiddeld.
Jaar.
Ja. Ja, dus er zijn jaren dat hij niemand ziet. Maar hij maakt, hij was balletdanser, hij maakt nu vooral zwart-wit fotografie, veel met self-timers en filmpjes, documentaires ook. Ja. En Martine Brandt, die is ook vooral in het donker, dat zij alleen kan zijn. Maar zij maakt hele persoonlijke en ontroerende teksten van haar leven met ME. Waardoor het verhaal heel, heel invoelend is. Dat je begrijpt wat het verlies aan vriendschap betekent. Of hoe zij zichzelf niet meer herkent in de spiegel. Bijvoorbeeld, dus dat zijn verhalen die zij maakt. Ik noem het tekstdichten. Ik weet niet of zij het zelf zo noemt, maar dat hebben we voor de expositie. Plus 9 kinderen hadden we, die ook ME hebben. Die moeten we zeker niet vergeten.
Misschien moeten we even beginnen met het jongetje wat 16 geworden is. Achter in jouw boek, toch? Met een prachtige, mooie...
Julian is 16 geworden, is overleden op zijn 16, heeft 9 jaar ME gehad. En in het jaar voordat hij stierf...
mocht hij euthanasie of was dat...
Ja, dat is een heel persoonlijk verhaal, maar dat is vooral als gevolg van ME.
Is hij overleden.
En hij heeft dus een soort keramiek beeld gemaakt van een hoofd wat uit elkaar spat.
Prachtig, ja.
En hij noemt dat parasiet. Dat is het gevoel wat hij had als parasiet zijn hoofd uit elkaar trokken. Dus je ziet in het beeld ook allemaal scheuren en andere hoofden die eruit komen. Dat is heel ontroerend beeld. Dat is een van de kinderwerken die daar zijn.
En het beeld wat er op de expositie was, was een kopie, hè? Want de ouders konden geen afstand doen van het echte beeld, begreep ik.
Nou, je kunt je voorstellen dat het ontzettend emotioneel is. Ja. Als dat achtergelaten wordt door je kind. Ja. Om dat op te lossen en toch in de expositie het gevoel te geven van hoe bijzonder dat beeld is, hebben we met hebben we Thomas heeft een 3D-model gemaakt in software.
Thomas is...
Een van de kinderen. Ja. En Matthijs heeft het op school, heeft hij een 3D-print gemaakt.
Is dat zijn de broertjes van...
De kinderen van Masha, ja.
Oh, de kinderen van jouw partner, van Masha.
Klopt. Ja. En Masha heeft het daarna nog weer beschilderd. Dus zodoende is het een gezamt kunstwerk geworden. Ja. En ik heb het idee dat de ouders van Julian toch heel blij waren dat het beeld in de tentoonstelling een plek heeft gekregen.
Hier had ik nog een hele mooie tekst beschikbaar van iemand die... Maar kies jij maar uit. Je vond iets heel mooi. Woordkunst had je ook nog een mooie... Maar ondertussen kunnen we al even andere noemen. Bijvoorbeeld toch de balletdanser even. Wat ik heel aangrijpend vond, de foto's, de zwart-wit foto's, maar ook zo'n film.
Ja.
Die kan zo naar de ITVA. En wat je daar in zijn leven, hoe zo'n dag van hem eruit ziet. En hoe hij totaal in het donker leeft. Van de ene bewegende brancard waar hij zich ophijst naar het aanrecht om daar een soort kattenwasje te doen. Dan letterlijk de kat eten te geven. Dan met een andere... Nou ja, ongelooflijk hoe hij door zijn dag heen sukkelt. En ja, het is heel ontroerend, heel onthutsend. En zo ontzettend eenzaam als je ernaar kijkt.
De kracht van zijn film zit, denk ik, in het overbrengen van die isolatie. En van het feit dat je door volledig in het donker toch je leven moet leiden. Niemand kunt zien. Je kunt niet naar de keuken lopen. Die isolatie, die eenzaamheid, maar ook de uitzichtloosheid die eruit voorkomt. Dat is de kracht van de film die dat uitdrukt. En dat doet hij op een zeer artistieke wijze. En niet zo van, oh, ik ben zo zielig. Dit is, nee, de artisticiteit. Die spat daar af. En dat hebben ze natuurlijk allemaal. Ja. En vandaar dat we via de tentoonstelling en via deze combinatie van deze geweldige kunstenaars,
ja,
het beeld willen geven over wat de ziekte nu werkelijk eigenlijk voorstelt.
Ja, en wat hij ook nog zegt, of ook in het interview in de Trouw, dat hij zo de connectie eigenlijk verlangt, hij zo naar intimiteit en verbinding met iemand anders, dat helemaal niet mogelijk is. Als je één keer per jaar iemand kan zien, dan kan je niet wekelijks met iemand rollenbollen, zou ik maar zeggen. Dus dat is dan helemaal weg uit zijn leven, terwijl het wel als diep verlangen in zijn leven is en hoe je daarmee omgaat en toch creatief en levendig blijft. Hoe doe je dat?
Ik weet het niet, ik heb het zelf niet, de ziekte. Maar ik weet wel dat de mensen die ik dus ken met ME allemaal die enorme kracht hebben. En intensiteit om iets te creëren, om iets te maken. En om, ik zou zelf ook niet weten of ik zou kunnen doorzetten. Maar zij zijn zo sterk. Ik ken weinig mensen die zo sterk zijn. En misschien hebben ze dat zelf. Misschien komt het ook doordat ze geen andere mogelijkheid hebben. Ik bedoel, je kunt niet anders. Arniel kan niet anders dan in zijn donkere kamer. Masha is continu aan haar sofa gebonden. Die kan naar bed. Ze kan misschien af en toe eventjes opstaan om iets aan haar schilderij te doen. Maar dat duurt maanden dus. Ilse kan niet uit haar donkere kamer komen. Dat is zwart. Martine schrijft over haar leven dat ze soms eens in de paar weken misschien haar haar kan wassen. Dat ze dan een hele goede dag heeft.
En dan moet ze wel weken bijkomen.
En dan moet ze daarna weer weken bijkomen. Dus hoe je dat je daarmee omgaat en waar je die kracht vandaan, ik kan het mezelf bijna niet voorstellen. Ja. Maar ik zie dat wel in hen.
En dat is ook de titel Ongebroken. En wat was nou jouw reflectie? Want je hebt nog een soort van reflectie gehouden achteraf. Wat kan je daar iets over zeggen?
ME Centraal, dat is een website die schrijft over ME.
ME Centraal.
ME Centraal, ja. Die publiceert elke dag iets over ME. En die vroeg mij om een reflectie. De reflectie die ik, waar ik op uitkwam, was... hoe weet je of een tentoonstelling bereikt wat je wilt dat bereiken. Want uiteindelijk gebeurt heel weinig dat we ME in de buitenwereld kunnen brengen. Dus we wilden zoveel mogelijk mensen bereiken. We wilden de boodschap uitbrengen. Maar hoe weet je of dat gelukt is? Dus ik was tijdens de tentoonstelling heb ik alle bezoekers geteld. Omdat ik graag wilde weten van of er nou 100. Dus we hebben 750 mensen gehad, denk ik, in die week. In die 6-7 dagen. Dus dat was heel fijn, maar dat is nog, in mijn reflectie was dat nog niet de manier waarop het succes kon worden geuit. Meer over de tranen die zich daar, die ik gezien heb in die week. Ik heb twee categorieën bezoekers gezien. Eén categorie van ME-patiënten, soms ook long-covid-patiënten met heel veel ME-eigenschappen die daar kwamen. Maar ook begeleiders, familieleden, mantelzorgers, die heel veel herkenden door de werken, dus die enorm ontroerd raakten. De andere categorie was mensen die verhalen die het niet kenden en die het niet wisten. En beseften nu pas wat dit is en wat dit betekent. En ik heb zoveel tranen gezien die dagen. Dus het aantal tranen was in de reflectie meer een soort, had ik niet geteld.
Een soort ontlading.
Een ontlading van heel veel mensen. Maar dan had ik kunnen weten of het een succes was. En ik denk dat het daardoor een succes was. Omdat er zijn mensen die konden het niet aan. Die wilden weg.
Zelfs de longarts die ik persoonlijk goed ken, die ook keek en heel veel met long covid te maken heeft, die kon het bijna niet aan.
Het is zo
aangrijpend. Ja.
Ja, het is heel aangrijpend.
Hoe was de opening? En wie kon daarbij zijn? Niemand van de mensen?
Nou, gelukkig, Masje en Martine hebben zich maanden daarvoor al voorbereid om daar naartoe te kunnen. Dus ze hebben elkaar ook ontmoet tijdens de opening. En de opening is gedaan door Masje, die haar persoonlijke verhaal verteld. Dus ze heeft al 43 jaar ME. En haar persoonlijke verhaal over ME, waarin onder andere ze vertelde dat haar dochter ook ME heeft. En dat zij ontdekte dat zij niet werd gezien toen zij het kreeg. En genegeerd, maar dat er eigenlijk heel weinig veranderd is. De dochter dus eigenlijk bijna 40 jaar later, dat de situatie medisch gezien nog vrijwel hetzelfde is.
Nou heeft Masha, of heeft een Piet, hè, die dus zo bevlogen is en zo veel begrip heeft en deze hele tentoonstelling vormgeeft. Hebben al die mensen, al die kunstenaars een Piet in hun leven?
Verschillende, denk ik. Ik denk aan Marcus, de man van Ilse. Die zelf ook nog kinderen heeft met ME. Ik denk aan de persoon die Aniel helpt. Die elke eens in de week zijn boodschappen kon brengen. En zonder hem te zien. Frans heet hij. Ik denk aan Misha. Dat is de man van Martine. Ik denk bijvoorbeeld aan Lou, de vader van Céline. Van wie we net het muziekje hebben gehoord. En misschien zo nog iets horen. Dat zijn mensen die, maar ook de ouders en de familieleden van de kinderen met ME die we hebben laten zien. Dat zijn allemaal mensen die niet die begrip tonen, niet opgeven en heel veel liefde tonen. Dus.
Nu voor de vader van Céline.
Lou.
Through you town, it's the rainiest day of the year. I'm on my shabby bike, and whoop, there I go. In class they're all so clever, I'm the only one who doesn't get it. I'll never pass my exams, I'll have to quit this education, and everything ends. Doom, 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 doom. My days are filled with gloom, 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 gloom. There's nothing I can do, 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 do. To keep my mind from running wild. Doom, 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 doom. My life's so full of gloom, 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 gloom. There's nothing I can do. Oh.
Dit raakt je diep. Snap ik helemaal. Jij wou iets laten zien? Voordat we ons een beetje in de ziekte gaan verdiepen. Gaan we ook nog even doen om wat context te geven aan al deze verhalen. Jij wou hier nog iets over zeggen?
Nou, ik wil even twee kleine stukjes voorlezen uit de catalogus van de expositie. Eén is een tekst van Ilse die zij heeft geschreven bij een tekening die heet Spring, dus voorjaar. En dat luidt als volgt. Ook al lig ik 24-7 in het donker, toch kan ik merken dat het voorjaar wordt. Er komt net iets meer licht binnen, ook al heb ik een verduisterend rolgordijn met daarover verduisterende gordijnen. Dat licht is te veel voor mij, dus alles moet nog beter verduisterd worden. Het is ook onrustiger buiten door spelende kinderen, door meer mensen op straat. Je merkt dat ze blij zijn om weer buiten te zijn en ik vind het fijn om er naar te luisteren als het niet te lang duurt. Ook allerlei klusjes die men van de winter voor zich heeft uitgeschoven worden nu gedaan. Het is een getimmer en gezaag van je welste zo af en toe, dat is minder. En dan vergeet ik ook nog de vogels die bezig zijn met hun nestjes bouwen. Die zingen, kletsen, verliefd worden en soms ook ruzie maken met elkaar. Ik ruik de lentegeur en voel de warme temperatuur. Mijn lichaam vindt het moeilijk om weer aan die temperatuur te wennen. Waar anderen daar juist blij van worden, word ik er juist zieker van en gek genoeg ook benauwder van. Het zal de pot zijn, denk ik dan maar. En toch, ik mis de lente. Hoe ziek ik ook ben, ik wil ook naar buiten, lekker in het zonnetje zitten. De bolletjes zien opkomen en daarna de bloemen. De eerste vlinders zien, de bijen horen zoemen. Mijn ogen sluiten om de zon, die wat warmer wordt inmiddels, te voelen. En de geur hen op te snuiven van, ja wat, van leven. Er is geen ander jaargetijde waarin ik mij zo gevangen voel als in de lente. Elk jaar weer opnieuw. Het wendt nooit. De lente in het donker.
En je hebt ook verteld in het voorgesprek dat nu het weer hier weer gaat heter worden. We weer richting hittekoepel gaan. Hoe dramatisch dat is voor ME-patiënten.
Ja, omdat zij hun temperatuurregulatie is ook helemaal verstoord. Dus het is heel moeilijk voor hen om tegen die hitte zich te beschermen tegen die warmte.
Ja. Ik dacht, Piet, het is ook goed om iets van context, heet dat tegenwoordig, te geven. Ja. Even, wat is nou die ziekte? Hoe lang bestaat die ziekte? Wat maakt dat die geen erkenning krijgt? Wat maakt dat die al jaren tussen de oren wordt geduid? En dat volstrekte lulkoek is, heb ik begrepen inmiddels. Dus hoe oud is die ziekte eigenlijk?
Ik denk dat de eerste verhalen teruggaan tot de 19e eeuw. Uit eind 19e eeuw werden ziekten die hier erg op lijken afgedaan als neurasthenie.
Dus met een ander woord zit tussen de oren, ja.
Ja, met anders, dus dan heb je...
Gingen ze toen nog naar sanatoria?
Gingen ze ook naar sanatoria, wat op zich helemaal geen slecht idee is.
Heerlijk, ja.
Dat is helemaal geen slecht idee natuurlijk. Ja. Nee, dus in de 50e jaren, 40 en 50e jaren, komen er ook uitbraken voor die hier heel veel op lijken. Bijvoorbeeld in IJsland in de eind 40e jaren en begin 50e jaren.
Als een soort grote infectieuze.
Nou ja, dan lijkt het dat er een soort infectieuze epidemie is geweest, waardoor sommige mensen herstellen en anderen niet. En dan is het de vraag natuurlijk van waardoor herstellen ze niet? Waar hebben ze dan last van? In Engeland, begin 50 jaar, heb je Royal Free Hospital. Melvin Ramsey heeft daar eens over geschreven, dat is een arts. In de 80e jaren komt er ook in Amerika komen dit soort dingen voor, waarin het lijkt alsof er plotseling uitbraken zijn. En dat lijkt dan wel weer als nu iedereen heeft last van long-covid. Maar daar was het kan van polio, het kan vanuit verschillende infectie-oorzaken komen. Maar ME bijvoorbeeld kan ook een niet-infectieuze oorzaak hebben.
Wat is dat, een niet-infectieuze oorzaak?
Een oorzaak, ik bedoel dat de ziekte symptomen
spontaan
optreden na een of andere, kan een trauma zijn of een of ander ongeluk, waardoor het lichaam een klap krijgt en niet meer herstelt. Dus uiteindelijk is al die verhalen gaan over het feit, als je het naast elkaar legt, dat meerdere systemen in het lichaam ontregeld zijn.
Ja.
En dat is het immuunsysteem, het is het hartvaatsysteem, het is herseninfecties, wordt het vaak genoemd. Dus myalgische encefalomyelitis betekent eigenlijk ook het ziekte van de spieren en van de ontsteking van de hersenen en neugenmerg. Maar het is ook het maag-darmsysteem, dus het kan een neurologisch, is het, vaak is het autonome zenuwstelsel aangetast. Die symptomen lijken veel op elkaar, maar heel veel van die systemen die allemaal wel met elkaar in verband zijn, staan, kunnen als het ware dat evenwicht niet meer vinden.
En dat wordt dan chronisch?
En dat wordt voor sommigen, voor een grote groep dus. In Nederland zijn er ook tienduizenden ME-patiënten. Ja. We hebben het wel over 80.000 mensen. Ja. Blijft dat chronisch en wordt dat chronisch. Soms treedt er weer herstel op. Voor velen wordt dat chronisch. Vandaar de ME-patiënten die al, een masje die al 43 jaar ME heeft, ja, is gewoon een chronisch ontregeld lichaam met een heleboel verschillende systemen.
En sinds hoe lang hebben we nou het PAIS, het PAIS? Dat is een verzamelnaam voor ME, voor long-covid, voor post-sepsis. Zo'n bloedvergiftiging achter, als je dan een bacterie hebt gehad, daarna restverschijnselen. Noem nog eens een paar stuk of 6, 7 ziektes worden genoemd, syndromen.
Ja.
En samen vormen zij PAIS. Wat is dat? Leg dat nog eens even uit, het PAIS, PAIS.
Ja, PAIS staat voor post-acuut infectieuze syndromen of ziekten. Dat is dus een verzamelnaam van mensen die lijden bijvoorbeeld aan Lyme, de ziekte van Lyme, of aan Q-koorts. Denk aan sepsis, postseptis. Sommige mensen herstellen, maar sommige mensen herstellen dus ook niet. Dus ja, dat is dan het postseptis. Long-covid valt daaronder. ME valt daaronder. Er zijn andere ziekten die ook infectieus zijn en langdurig duren. Denk aan Pfizer bijvoorbeeld, waarin de Epstein-Barr virus creëert dat. En er zijn mensen die daar helemaal niet meer van herstellen. Sommigen duurt het lang en anderen herstellen er niet.
Dus daar zit een soort hypothese in dat er bepaalde centra in het lichaam chronisch beschadigd zijn.
Chronisch beschadigd zijn, ja, dat klopt. En het is lastig voor de medische wetenschap om uit te vinden wat dat dan is.
Multifactorieel, toch?
Ja, multisysteem, gewoon multisysteemziekte. Ja, dat klopt. En de PAIS is een soort overkoepelende term die verschillende ziektebeelden, omdat ze ook onderling toch weer verschillen, omvat. Ja.
Ja. En hoeveel mensen zijn dat inmiddels in Nederland? Heel veel, als je ze allemaal bij elkaar optelt.
Ja,
meer dan die 80.000 ME. We hebben ook 100.000 post-covid inmiddels. Dus.
Ik denk, het is... De getallen die bij long-covid de ronde doen, gaan van 400.000 tot 500.000 long-covid-patiënten. Dus dan heb je dan ook de Lyme en de postseptis en de Q-koorts-patiënten er ook nog eens bij.
En hebben ze nu wat aan elkaar, om het maar eens even plat te slaan? Is nou de kennis die bij ME opgedaan is, is die ook ten behoeve van de post-covid of zijn er nog gescheiden werelden?
Dat is een heel lang verhaal. Ja, ze hebben wat aan elkaar. Nee, het zijn ook verschillende werelden. Ja, zal ik eerst uitleggen. De long-covid expertisecentra die in Nederland zijn opgericht, bijvoorbeeld.
Zijn inmiddels gesloten?
Die zijn nog open, maar de financiering is questionable. Hebben heel veel aan het onderzoek. Het weinige onderzoek wat al gedaan is aan ME in de afgelopen decennia. Dus er zijn gelukkig de onderzoekers geweest al vanaf de 80e jaren die, en ook in de 50e jaren al, hè, onderzoek aan ME hebben gedaan. En daar hebben de long-covid-centra en hebben ze daar veel aan gehad.
Lekke koorts, ja.
Van de andere kant, we hebben long-covid-centra gekregen, maar de ME-patiënten, die al veel langer ziek zijn, mogen daar niet naartoe. Dus PAIS is nog niet een manier. Het zou fijn zijn als de medische wetenschap zou zeggen van deze deze ziektebeelden moeten we serieus nemen. En daar moeten we gaan kijken individueel wat we daaraan kunnen doen. Dus je hebt nu een de Q-koorts heeft de eigen beweging. En de postsepsis heeft de eigen beweging. En dat soort. Dus het is heel goed.
Lijkt de Tweede Kamer wel, toch? Ik bedoel, allemaal kleine kerkgemeenschappen die nog niet één.
Klopt. Dus het zou heel goed zijn om dat samen te koppelen.
Ja.
En daarbinnen ook die onderscheid tussen die verschillende vormen, want die zijn er duidelijk wel, ook te kunnen handhaven. Ja. Dus ik denk dat de politiek echt iets moet veranderen. Willen we dit echt serieus gaan nemen? Ja.
Nog even POTS en PEM, twee hele belangrijke begrippen. Wat is dat? En dan gaan we.
Ja, ik denk dat, dus wil je de ziekte begrijpen, dus ME begrijpen, dan zijn dat twee belangrijke termen. PEM staat voor post exertionele malaise, dus post-exertional malaise, dat komt van het Engels. En dat betekent eigenlijk dat het minimale inspanning, en minimaal betekent bijvoorbeeld je tanden poetsen, of een kopje thee zetten.
Of opstaan.
Of opstaan, dat je zieker maakt. Dus PEM is een, vandaar dat we zeiden van, dat Martine en Masje naar de opening konden van de tentoonstelling, maar daarna zijn ze allebei, zijn ze weken, misschien wel maanden zieker geworden, waarin ze dan weer hun eigen baseline moeten zien te vinden. Soms komt dat niet meer terug. Ben je gewoon, blijf je zieker.
En daar hebben heel veel vooroordelen gezeten, want heel veel mensen dachten in het begin ook van de post-covid graded exercise, dat wil zeggen iedere dag een stukje meer.
Ja.
Dat werkt helemaal niet bij PEM.
Dat werkt dus niet op het moment dat je zegt je moet doorzetten en je moet opbouwen. Nee, dan is dat juist datgene wat je
en daar niet zit moet zo, doen. En daar zit zo'n misverstand, zo'n botsing tussen denkwijzes, toch? Waardoor mensen zich ook onbegrepen voelden.
Ja, het is ook ontzettend lastig om dat te begrijpen. Ja. Maar het zou heel, heel goed zijn als de artsen inzicht krijgen wat post-exertional malaise betekent.
Dus heel veel
voor
mensen
iemand
weten
patiënt.
Het ook eigenlijk niet.
Weten, begrijpen het niet. Er komt gelukkig iets meer kennis daarover.
Ja.
Maar nog steeds is het heel moeilijk om te beseffen wat dat doet voor iemand die zo ziek is.
Ja. En POTS?
POTS is eigenlijk een vorm van orthostatische intolerantie. Dat betekent eigenlijk dat je niet genoeg bloed naar je hersenen kunt pompen op het moment dat je van zit naar staand gaat, of van liggend naar zittend, of van andere beweging. Dus dan is het de balans die je lichaam zoekt in je bloedcirculatie is mis.
Ja. Dus we hebben eigenlijk geen idee. Hè? Als we dit niet snappen, ook als omstanders, dan heb je geen idee wat mensen doormaken.
Dat klopt.
Ja. Ja. We hebben nu even John Cage. Jij mag straks zeggen. We gaan even luisteren naar 4.33 van John Cage. Ja. Stukje, ja. Ik hoor niks.
Nee, dat klopt.
Je zou iets moeten horen. Ik denk dat heel veel luisteraars nu denken, wat gebeurt daar op die zeedijk? Maar dit is dus een muziekstuk van John Cage, 4.33, om te laten horen wat mensen in hun hoofd horen als ze ME hebben. Namelijk al die omgevingsgeluiden waar ze gek van worden, zoals dit. Toch?
Het heeft twee boodschappen. Dus ik heb dit gekozen om John Cage, omdat het 4 minuten 33 geen muziek is. Waardoor je eigenlijk alleen maar omgevingsgeluid hoort alleen. Dus in de zaal hoor je het gekuch. Daar worden ME-patiënten ook ziek van, geluid. Maar het wil ook zeggen dat geen ME-patiënt kan muziek luisteren, omdat het input is, omdat het de zintuigen zo stimuleert dat ze daar vaak migraine, koppijn, hoofdpijn van krijgen. Dus de stilte is datgene wat zij jaar in jaar uit doormaken. Dus op het moment dat jij vroeg van is er een muziekstuk, dan is het muziekstuk stilte, is datgene wat een ME-patiënt eigenlijk alleen maar kan beluisteren. En dat is dus geen muziek.
En dan nu nog even je volgende keuze. Komt er nu aan. Maar eigenlijk die stilte, die eeuwige stilte. Contrast met John Cage, hè? Dit, en met de stilte waar mensen helemaal in verdrinken bijna. En die paradox van de stilte, om te kunnen leven moet het doodstil zijn. Maar tegelijkertijd verlies je alle connectie, verbinding met de mensen om je heen. Behalve die goede Piet die bij je in huis woont. Of die lieve ouders die al 30 jaar voor je zorgen. Die paradox, hoe is dat om eindeloos stil en ingetogen te moeten zijn. Om te kunnen leven en tegelijkertijd niet te kunnen deelnemen aan het leven. Behalve dan als je een uitingsvorm als kunst hebt gevonden.
Nou, vandaar dit lied van Phoebe Bridgers. Dit is een citaat van een van de kinderen met ME. Die heeft dit uitgekozen, heeft een tekening gemaakt. En zij citeerde dat en in deze tekst komt voor Watching the World from the Sidelines. Dus wat deze mensen, zij koos dat om uit. In de tekening zie je ook haar vriendinnen voor de. Voor het raam van haar huis voorbij dansen eigenlijk, terwijl zij binnen is. En
is er een looking glass, je kijkt door het glas en glas. Je ziet er buiten de wereld.
Maar je kan er zelf geen deel van uitmaken. Ja. En dat is eigenlijk wat deze mensen continu doormaken.
Ja. En wat maakt nou dat ze niet depressief worden? Want ik denk een dag, dat word ik al somber als ik dat hoor wat je schetst, maar nee, dat is een beetje flauw, maar jaar in, jaar uit in die stilte, in die eenzaamheid en toch levenslustig blijven, creatief kunnen zijn. Of is het juist de creativiteit die ze ook in leven houdt?
Het is waarschijnlijk een combinatie van die twee, maar Shazai zegt van ik heb geen aanleg tot depressiviteit. Dus die, het is, ik zei dat zo pas ook al, die kracht die zij hebben, die kom ik bijna nergens anders tegen. Zij moeten dus elk graantje, elke druppel energie die ze hebben, moeten zij nuttig besteden. En ja, dan geven ze daar een invulling aan. Dus dat is wat je hebt en dat gebruik je. Dus ik kan alleen maar bewondering hebben voor de enorme levenskracht die zij hebben.
Hoe doe je dat als familie? Mag je daar iets over vertellen? Ik hoef niet te persoonlijk, maar jullie wonen in twee huizen.
Wij wonen, ja, dat klopt. Ja, dat is het aanpassen. Dus dat is continu aanpassen aan datgene wat zij nodig hebben, wat zij nodig heeft. Dat is voor de kinderen is dat aanpassen.
Doe je dat met elkaar?
En zij past zich natuurlijk ook continu aan. Ja. Dus dan is het zoeken naar datgene wat kan, wat niet kan. En voor ons is dat makkelijker dan voor haar, omdat dan komt er een telefoontje over school, dan is er weer dat.
En dan kan je niet zomaar even, maar als je binnenstormen en zeggen de directeur heeft gezegd dat je zoon gespijbeld heeft, want dan is de maand van slag, bij wijze van spreken, toch?
Bijvoorbeeld, maar terwijl zij dat ook, zij moet dat toch ook weer behandelen en zij doet dat ook. Terwijl ze weet dat dat misschien een aanslag op haar eigen gezondheid heeft. En dat is dus de balans voor een zieke is enorm zwaar. En voor ons is het een kwestie van zoeken naar datgene wat wij kunnen. Wat zij dan nog aan kan. En dat is een kwestie van continu zoeken naar elkaar.
Maar het heet niet voor niks ongebroken. Dus je houdt een enorm pleidooi voor mensen die uiterst kwetsbaar zijn. Heel ziek. En toch op een of andere manier hartstikke vitaal en erbij willen horen. We zouden het nu nog even hebben over de toekomst. Wat wil jij met je tentoonstelling bereiken? En wat is heel essentieel?
De tentoonstelling hoop ik dat we bereiken dat de maatschappij, dat de omgeving. En ik zei tegen onze huisarts op, denk ik, om twee manieren.
Want die dacht dat hij met een telefoontje er wel was, toch?
Dus hij zei van, ik zou graag dat je wilt luisteren, dat je meeleeft, maar dat je door die twee begrip krijgt en begrip toont. En de huisarts zei uiteindelijk van, oh, ik kan af en toe wel even bellen, als je dat graag wilt. Dus dat is niet begrip tonen.
Gebrek aan empathie noemen ze dat toch?
Ja, dat is ook een gebrek aan empathie. Maar met de tentoonstelling hoop ik dat er uiteindelijk begrip tonen voor de situatie waar zij in zitten. Deze mensen zijn echt heel, heel erg ziek. En ze zijn verborgen. Ze zitten in hun huizen, in hun slaapkamers, in hun...
In het donker.
In het donker. Al jaar in jaar uit. Ze worden dus genegeerd, raken geïsoleerd. Omdat ze niet alleen ziek zijn, maar ook genegeerd. En vaak gemarginaliseerd worden. Wordt gezegd, je bent niet ziek. Dus ze worden niet serieus genomen. Dus ik zou
Bent niet ziek, je hebt de ziekte.
Zoiets. Het goede nieuws is, je bent niet ziek. Terwijl
ze hartstikke ziek zijn.
Ze zijn hartstikke ziek. Dus het luisteren, het medeleven, het begrip tonen. Dat kan via Masha en mij bij deze, toen we die expositie wilden samenstellen, alleen maar door hele goede kunstenaars te laten zien wat dit is.
Ja. En waren er nog een paar goede ontwikkelingen in Nederland? Een advocaat die zich inzet voor erkenning binnen de UWV, wat ook een enorm moeilijk ding is om een uitkering te krijgen, toch?
Ja, gelukkig. Ja, ik kan wel even iets zeggen. Ja. Gelukkig zijn er in Nederland een aantal dingen, dus we beginnen langzaam wat begrip en kennis op te bouwen door een onderzoeksprogramma. En door een beroepszaak bij in Utrecht, die door een aantal patiënten tegen UWV was aangespannen. En vorig jaar hebben ze dankzij cardiozorg, dokter Visser en Van Kampen.
Ja. Dokter Visser, dat moeten we even noemen, dat zijn toch helden, hè?
Dat zijn helden.
Dokter Visser en Van Kampen.
Ja. Die hebben samen ook met de steungroep ME en Yvonne van der Linden, de advocaten, hebben ze gewonnen, waardoor een aantal UWV patiënten dus uitkering krijgen. Dus dat is heel goed vorig jaar. Dus er begint langzaam wat scheur te komen in het begint een beetje beweging te komen. Dankzij al die activiteiten van steungroep is al 30 jaar bezig. En die moet helaas dit jaar, aan het eind van het jaar, gaan ze ook stoppen. Dus er heel veel, de angst
support
is dat
groep, hè,
supportgroepen, Q-support en C-support gaan stoppen, financiering gaat stoppen. Dus de angst die ik heb is dat ook long COVID, al dat de weg van hem mee volgt met we hebben geen geld, we hebben geen...
Zoek het maar uit.
Zoek het maar uit en als je wat wilt doen dan zit het tussen je oren. Dus ga maar naar een psychiater of een psycholoog.
Ja. Maar nog even, in Finland hebben ze een mooi huis gewoond.
In Noorwegen.
Oh, Noorwegen.
In Noorwegen is een huis waar zeer ernstige patiënten kunnen worden verpleegd, laat ik het zo zeggen.
En willen wij dat ook in Nederland?
Dat willen we ook heel graag in Nederland. Er zijn in de vereniging, de MECVS-vereniging, heeft 400, die hebben een enquête gehouden en daar kwamen al 400 reacties op.
Ja.
Dus er zijn mensen, die ouders, die denken van als ik doodga, wie zorgt dan voor mijn kind?
Luisteren, meeleven en begrip, dat is wat we willen van artsen en van omstanders. En ook geld voor onderzoek en voor mooie huizen om mensen heel goed te verzorgen. Waar luisteren we naar nog even? Want dus heb jij gekozen.
En geld voor behandelingen.
En geld voor behandeling.
Ja.
Ja.
En ook al is het onduidelijk, er moet gezocht worden naar behandelingen.
Kijk naar de website www.ongebroken.nl
en dan kunnen jullie vragen stellen naar mij. Amen.
Piet, hartstikke bedankt. Van mij krijg je een lintje. En een orde in de ridder van de Gouden Leeuw. Voor alles wat je doet voor deze vergeten groep. Dank je wel.
Dank jullie wel voor de uitnodiging. Dit is dus Bente en die heeft dit lied gezongen vier jaar geleden als laatste lied wat zij kon zingen. Dus Bente ook heel veel sterkte.
Ja. Voor Bente, ja.
I used to crave the world's attention. I think I cried too many times. I just need some more affection, anything to get me by. Stories and a hundred songs I was stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I told the shooting stars, but they always get it wrong. I was stupid when I pray. Why the hell am I praying anyway? If nobody's listening.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
The importance of being Barry.
Te zien in het Hartmuseum.
Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
Op 24, 25 en 26 juli.
Kaarten bestellen op barryschievens.nl. Doorgaan. Vooral doorgaan.
You're a natural.
Come on now, hold up. Smoke. Come on, don't start to hold it. Baby, you got to. Hold on. Smoke.